Romeinen hoofdstuk 8, waar we ons bezig houden, hadden met de uitspraken omtrent de zwangerschap van de schepping en omtrent het feit dat de schepping wacht op het openbaar worden van wat geboren moet worden in elk geval. Dat kan nogal wat zijn, ook in deze Bijbelse beeldspraak. Maar in de eerste plaats wordt gesproken over dat de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods in vers 19. Want de schepping zelf, vers 21, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want, vers 22, wij weten dat het ganse schepsel, de ganse schepping dus, heb ik gezegd, tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En feitelijk is dat de kortste verklaring die er gegeven kan worden, Bijbelse verklaring althans, van het bekende lijden in de wereld. U weet wel, regelmatig komt iemand mij vragen, heb je wel eens het boek Job al wel eens besproken? Zou je dat niet eens willen doen? Dan denk ik altijd, heb je het wel eens gelezen? Dan wilt u toch niet echt dat ik het met u bespreek. Dat meen u toch niet echt. Hè? Daar hebben we trouwens niet eens meer de tijd voor. Daar ben ik tamelijk zeker van. Maar men denkt altijd dat men dan een antwoord krijgt op de vraag naar het lijden van de wereld in het algemeen, of van de gelovigen in het bijzonder, wellicht. Maar dat is een misverstand. Daarvoor hoef je niet het hele boekje op te lezen, zeg ik altijd. Dan heb je voldoende aan het eerste en het laatste hoofdstuk. Want ik maak me er altijd heel laconiek van af. Ik vind het namelijk ook heel laconieke hoofdstukken. Hoofdstuk 1 en het laatste hoofdstuk van het boekje op. Als je die achter elkaar leest, ben je ver genoeg. Want de strekking van alles wat ertussen staat is dat je kunt filosoferen wat je wil, maar je krijgt toch nooit een antwoord. En daarom duurt het zo lang. En sommige mensen doen daar nog langer over, doen daar hun leven over en redden het dan dikwijls nog niet. Er is maar één antwoord op de vraag naar waarom er zoveel lijden is in de wereld. Het algemene antwoord is hier, zo kort mogelijk, omdat de schepping in zwanger is, in barensnood is feitelijk, en zal moeten voortbrengen. De zwangerschap en zeker de bevalling gaat gepaard met lijden. En daarom kreunt, vertaald met zucht, zwak uitgedrukt, maar daarom kreunt en schreeuwt wellicht de schepping. Die wacht namelijk op de openbaring der zonen Gods. Op nog het een en ander, maar begint inderdaad met de verschijning van Christus met de zijnen, dat wil zeggen met de zonen Gods, met de gemeente dus, met ons. De verschijning van Christus met ons, te beginnen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Op zijn vroegst. En officieel is dat aan Israël. En daarna gaat dat natuurlijk nog wel even verder. Maar daar wacht de wereld op. En eerder gebeurt er niks. En waar dat weer op wacht, ja, dat wacht weer op dat wij, u en ik, eerst de Heer tegemoet gaan in de lucht. Want als we niet eerst hem tegemoet gaan in de lucht, zullen we ook niet vanuit de hemel met hem geopenbaard kunnen worden in heerlijkheid. Nou, dat gebeurt dan weer 7 jaren, minstens. 7 jaren, moet ik volledigheidshalve zeggen. Minstens 7 jaren eerder. En dat is dus inderdaad wat mijn vader zou genoemd hebben, het volgende punt, het eerstvolgende punt op Gods programma. Toch? Juist. Nou, daar is het dus. Daar is dus het wachten op. Wij weten dat de hele schepping tezamen, dat wil zeggen als geheel, als één geheel, zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. Maar tot nu toe wil zeggen dat het dus ook altijd zo was. Nou ja, niet altijd, maar wel sinds de 7 dagen van Genesis 1. Want daar gaat het om. Vanaf dat God sprak, en dus het woord en dus het zaad der wedergeboorte kwam. Sinds die tijd is deze wereld zwanger. Opdat uit de oude wereld, die eenmaal vergaan is door de wateren van de grote vloed, met de woorden van 2 Petrus 3, opdat die oude wereld alsnog zou voortbrengen. Zo is dat. En daar is het wachten op. En daarna, in vers 23, wordt dezelfde gedachte, dezelfde beeldspraak, dat wil zeggen hetzelfde principe, ook toegepast op andere schaal. Je kan dat principe trouwens net zo goed toepassen op Israël, want dat gebeurt in de Bijbel ook. Maar daar hoeven we het nu niet over te hebben, staat hier toch niet. Maar het is ook van toepassing op u en mij individueel. Want daar staat niet alleen dit, vers 23, dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten, met hetzelfde woord als uit vers 22, kreunen dus, zuchten in onszelf verwachtende de aanstelling tot zonen. Kijk, de wereld wacht op de openbaring der zonen Gods. U en ik, wij wachten op de aanstelling van de zonen Gods, want wij zijn kinderen Gods en wij zouden tot zonen gesteld worden in de toekomst. Tot volwassenen dus, maar dus ook in bijzonder als definitieve erfgenamen. Ik bedoel, als kinderen zijn we erfgenamen, zegt vers 17, maar we zouden eerst volwassen moeten worden, ook in de geestelijke zin, opdat we ook de erfenis zouden ontvangen. En dat is wat, waarover hier gesproken wordt. Dat verwachten wij. Wij zuchten, ook wij zelf, net als heel de schepping, wij lijden net zo goed. Vandaar dat er nogal wat schriftplaatsen zijn die, zowel in Prediker dat al aangehaald is even, zoals in de psalmen, schriftplaatsen die zeggen dat het de gelovigen in de praktijk toch net zo vergaat als de ongelovigen. En dat hangt er vanaf uit welk gezichtspunt men het beziet, maar in sommige gevallen lijkt het er in ieder geval op of het met de ongelovigen beter gaat dan met de gelovigen. Want dat staat er bij gelegenheid ook. Maar ik denk altijd maar wie het laatst lacht, lacht het best. Hoewel de variant natuurlijk luidt, wie het laatst lacht is het domst. Maar we hebben hier niks mee te maken, zullen we zeggen. Maar wij lachen het laatst, in elk geval. Maar in andere zin ook het eerst. En het vers zegt dat natuurlijk feitelijk ook. Maar wij verwachten de aanstelling tot zonen, waarheen wij immers geleid zouden worden door de geest, volgens vers 14 en volgens vers 15, daar hebben we uitgebreid over gesproken, dus daar hoef ik het nou niet meer over te hebben. En dan in vers 23 staat er meteen een andere uitdrukking tegenaan geplakt. Het woordje namelijk mag u rustig laten staan, maar eigenlijk staat het er helemaal niet tussen. Er staan gewoon twee uitdrukkingen tegen elkaar aan. Dat is een stijlfiguur die wij in het Nederlands niet meer kennen, dus ik zal het u besparen verder. Maar het betekent gewoon dat beide uitdrukkingen gelijk zijn. Welke van de twee je ook neemt, maakt geen verschil. De eerste is, wij verwachten de aanstelling tot zonen. De andere is, wij verwachten de verlossing onzes lichaams. Hebben we die nog? Wanneer worden wij dus tot zonen gesteld? Ter gelegenheid van de verlossing onzes lichaams. Daar gaat het om. Daar heb ik het zo over, voordat ik het vergeet. Ik moet nog even ingaan op de uitdrukking. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, staat er. Voor zover ik weet, moet er staan, wij die de eerstelingen des geestes zijn. Dan mag je dus veranderen. En daarna zeg ik, als u het al veranderd hebt, zeg ik, nou ja, je kan het ook gewoon laten staan, want het maakt niet echt wat, niet echt verschil. De gedachte is namelijk dat wij de eerstelingen des geestes zijn, in de zin van wij zijn door de geest voortgebracht. Wij zijn het resultaat ook van het werk van de geest. Als kinderen gods zijn we uit de geest geboren, maar als zonen gods zijn we het resultaat van het opvoedende, dus het leidende, met een korte ei, het leidende werk van de geest, zoals genoemd in vers 14. Daarnaast zou je kunnen zeggen wij hebben de eerstelingen des geestes, maar dan betekent het wij zijn de eersten die de geest hebben ontvangen. En dat is heel wat zwakker. Dat staat er volgens, voor zover ik kan nagaan, ook niet echt. Wij die de eerstelingen des geestes zijn. Daar gaat het over, over wie wij zijn, überhaupt. Want het gaat erom dat wij kinderen God zijn. Dat was al zo in vers 17 in elk geval. En het gaat erom dat wij zonen God zouden worden, dus zouden zijn, in de toekomst alsnog. En dat zal ook gebeuren, want wij zijn eerstelingen des geestes. Daarbij zouden we moeten bedenken dat wij des geestes zijn, of de geest hebben, of hoe het maar heten mag. Dat is hier in Romeinen 8 al niet meer zo bijzonder. Waar namelijk de klemtoon op ligt, is op dat eerstelingen, wij die de eerstelingen zijn. Dat is een begrip wat hier verder nog niet geïntroduceerd is in deze brief. En het komt eigenlijk pas hier in hoofdstuk 8 aan het eind van de uiteenzetting. Speelt daarna niet echt meer een belangrijke rol. Al moet ik zeggen dat toch hoofdstuk 9 tot en met 11 daar commentaar op geven. Maar het idee is namelijk dat wij als gelovigen uit onze dagen in afwachting van onze aanstelling tot zoon, in afwachting van de verlossing onze lichaams, dat wil zeggen in afwachting van de wederkomst van Christus, populair gezegd, wij worden geacht eerstelingen te zijn. En dat is niet zomaar een term. De term eerstelingen namelijk wordt in het Oude Testament gebruikt voor de eerste vruchten van de oogst. Dat zijn de eerstelingen. Eerstelingen uw oogst, eerstelingen uw tarwe en eerstelingen van uw vee, en wat het maar heten mag. Zodra het echter over mensen gaat, dan heet het gewoonlijk niet eerstelingen, hoewel het ook kan, en dan moet je het als beeldspraak gebruiken, beschouwen. Maar als het over mensen gaat, heet het niet eerstelingen, heet het eerstgeborenen. Maar het is volstrekt hetzelfde. En daarom wordt de term hier ook voor ons zo gebruikt. Wij zijn eerstelingen, wij zijn namelijk eerstgeborenen, of zoals de uitdrukking in Hebreeën 12 luidt, wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, die, dat is een pleonasme trouwens, gemeente is eigenlijk altijd eerstgeborenen, maar vooruit, een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. De gedachte is namelijk dat wij deel hebben gekregen aan eerstgeboorterecht, omdat wij als gemeente de eersten zijn die deel hebben gekregen aan de vervulling van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dat wil zeggen, wij zijn de eersten die dat eeuwige leven hebben ontvangen, wij zijn de eersten die een nieuwe schepping zijn geworden en zo verder. Ver voor de jongste dag, want de algemene gedachte ook in de Bijbel blijft altijd dat deze dingen pas vervuld worden op de jongste dag, dan zou de opstanding der doden plaatsvinden en zou men eventueel, als men gelovig is namelijk, of was, hoe zeg je zoiets, dan zou men eeuwig leven ontvangen. Zie? Maar de grote uitzondering daarop in de Bijbel betreft inderdaad de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Zij zijn eerstelingen. Wij ontvangen nu reeds die geest en dat leven dat aan oud-testamentische gelovigen beloofd is, maar dat ze pas zullen ontvangen op de jongste dag. Op een heel enkele uitzondering na, maar daar ga ik nu dus maar niet op in. Maar u moet goed begrijpen de positie die wij als gemeente innemen. Wij zijn niet zomaar mensen die gelovig zijn en dus behouden en zalig en zo verder. Wij zijn eerstelingen omdat we de eerste vrucht zijn van het werk Gods. Zo goed als de Heer Jezus Christus dat zelf in de eerste plaats is. En van hem wordt het meerdere malen gezegd. Hij wordt de eersteling genoemd. Eersteling, de eerstgeborene, dergenen die ontslapen zijn. Eerstgeborene, hij zou in alles de eerste zijn, enzovoorts. Maar met hem mee komt een gemeente van eerstgeborenen. Het probleem is dat ik vanuit Romeinen 8 nauwelijks meer kan teruggrijpen op het voorgaande. Romeinen 8 geeft namelijk de verbinding met wat nog moet volgen, maar wat in het algemeen niet meer volgt in de Romeinenbrief, maar wat volgt in hetzij de Efezebrief, hetzij in de Hebreeënbrief. Maakt niet uit welke je neemt, maar dat zijn de brieven die je rechtstreeks kunt beschouwen als het vervolg op deze brief aan de Romeinen. Hoe het ook zij, daarin, ik neem maar even Efeze voor het gemak dan, in Efeze wordt gezegd, in het eerste vers min of meer, maar het is vers 3, want de hartelijke groeten sla ik altijd over, hè? Ja, dat is de envelop, dus nou goed. Maar er staat dat wij gezegend zijn met elke, als de vertaling in het moderne Nederlands was, zou dat er moeten staan, met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Niks uitgezonderd. Hetgeen simpelweg betekent dat alles wat de Bijbel leert over Christus, de Christus, is net zo goed van toepassing op heel de gemeente. En dat is de reden, ja, elke zegening, elke geestelijke zegening in Christus zijn wij mee gezegend. Niet zullen wij mee gezegend, zijn wij al mee gezegend. En dat is de reden waarom de gemeente ook beschreven wordt als lichaam van Christus. Als deelhebbend aan het hoofd, er is hetzelfde leven in. En de functie en positie, de zegeningen van het hoofd, hoe zeg je zoiets, zijn functie, positie en zegeningen van heel het lichaam. Dat is de gedachte. En langs een andere route wordt de gemeente beschreven als één bouwwerk, één huis. Bij nader inzien, omdat het gaat om een priesterlijk volk, heet het huis zelfs één tempel, een huis Gods, gebouwd op één fundament. En dus hebben we deel aan de zegeningen van het fundament. Aan de zegeningen van die kostbare steen die gelegd werd in Sion, in Jesaja 28, noem maar op. En daarna denk ik, en al die andere stenen ook, maar daar zullen we deze keer er maar verder niet over hebben. Maar het gaat erom dat we ons goed bewust zijn dat wij niet alleen maar het resultaat zijn van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, maar dat wij op zeer bijzondere wijze, meer dan iemand anders ook ooit, deel hebben gekregen aan Christus en zijn zegeningen zelf. Zie. Nou goed. En dus, eerstgeborenen. Ik zoek het maar niet op, maar ik zeg het maar even. Ik vind het altijd een prachtig voorbeeld. Ik denk dat ik het hier ook wel eens eerder gezegd heb. Als in Psalm 2 over en tot de Heer Jezus gezegd wordt: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dan is dat natuurlijk van toepassing op de Heer Jezus Christus. Maar het neemt niet weg dat die woorden in Openbaring 12 worden aangehaald en daarvan toepassing gebracht worden op heel die mannelijke zoon die geboren zou worden en die weggerukt wordt, daar, volgens de beschrijving, tot God en zijn troon. Tot God, namelijk de troon van God. En hoe je dat ook keert of wendt, de Heer Jezus is nooit weggerukt tot God en zijn troon. Zeker niet om te ontkomen daarbij, want daar gaat het over in Openbaring 12, om te ontkomen aan dat beest, zal ik maar zeggen, die draak. Integendeel, toch? En tweede plaats, in het verband waarin het staat, hoort zoiets ook helemaal niet thuis. Waar het over gaat, is over de opname van de gemeente. En daarna meteen, want wordt erbij beschreven, het aanbreken van de 70ste week van Daniël. De vlucht van een gelovig Israël uit Canaan, of hoe het maar genoemd wordt, naar de gereserveerde plaats in de woestijn. En zo gaat het verder. Zie. Kortom, de woorden daar in Openbaring 12, die zeggen: het is een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en hij werd weggerukt tot God en zijn troon, is een uitspraak volgens Psalm 2 over de Heer Jezus, maar in Openbaring 12 een uitspraak over heel de gemeente. En zo kunnen wij nog uren doorgaan. En eerlijk gezegd, ik leerde dat op de zondagsschool. Alle uitspraken over de Messias, over Christus, zijn ook van toepassing op de gemeente. Ik heb ooit wel eens gedacht, maar hoe kan dat nou? Geldt dat dan ook voor zijn lijden en dood? Dan moet ik u zeggen, toen was hij nog niet de Christus, dus dat geldt niet. Dat telt inderdaad niet mee. Daarin. Al wat gezegd wordt over de Messias, de Christus als Christus. Niet hoe hij het werd, maar over wie hij is of zijn zou. Die uitspraken zijn ook op ons van toepassing. We hebben deel aan hem gekregen en daarmee achteraf deel aan zijn dood en opstanding natuurlijk ook. Maar ik moet u zeggen, dat geldt ook voor allen die ook na ons tot geloof zullen komen, maar ook voor allen die voor ons al tot geloof gekomen waren in oud-testamentische tijd, want die zullen daar ook deel aan hebben, aan krijgen, aan dat opstandingsleven van Christus alsnog in de toekomst. Maar die krijgen niet deel aan de Messias in zijn verheerlijkte positie, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. Hebben jullie, wij zijn eerst geboren. En daarom verwachten wij de aanstelling tot zonen. Omdat wij eerst geborenen zijn. Want ik herhaal het denk ik nu. Als het gaat om zonen, specifiek in de Bijbel, zeker als het gaat om zo'n stelling, dan gaat het om de aanstelling van de eerstgeborene. Dan gaat het enkel en alleen om eerstgeboorterecht. Al het andere heet niet aanstelling tot zoon. Het is gewoon erven. Enzovoorts. Op grond van dat men zoon is. Maar een specifieke stelling, aanstelling, is aanstelling als eerstgeborene. Dan zit hij me aan te kijken of ik dat nooit gezegd heb. Dat heb ik toch wel eens gezegd, hè? Daar gaat het om. David had, weet ik hoeveel zonen. Maar er werd er maar één tot eerstgeborene gesteld. En dat was Salomo. En die anderen waren ook zijn zonen. Maar er werd er maar één tot zoon gesteld. En Abraham had, vader Abraham had. Kijk of er nog iemand in wil trappen. Langzaam maar al niet meer, hè? Die had 8 zonen. Zeker, maar er werd er maar 1 tot zoon gesteld. Het was de 2e uit de reeks. Ja, zo was dat. Daarna wordt hij iets moeilijker bij Isaac, want hij had 2 zonen. En één werd aangesteld door de eerstgeborene. Dat was Jacob, een beeld van de gemeente. Toen kwam Esau bij zijn vader als beeld van Israël. En hij zegt, is er dan voor mij geen zegen? Toen zei Isaac, ga maar even op je knieën. Of zoiets. Zodat ze daar toch allebei gesteld werden. Maar niettemin zou de mindere de meerdere... De meerdere zou de mindere dienen. Zo is dat. De meerdere zou de mindere dienen. En Esau kreeg wel veel, maar niet alles. Hè? Dat weet u nog. Hè? Nou goed. Maar zo'n stelling, dat betreft enkel en alleen eerstgeboorterecht. Dat na ons ook Israël eerstgeboorterecht zal ontvangen, dat is wel waar. Net als Esau, maar op een lager niveau. Namelijk op het aardse niveau. Want wat hier meteen ook aan vast zit, en dat wil ik er wel in hameren eigenlijk, is dat onze hemelse positie, dan wel onze hemelse toekomst, enkel en alleen gebaseerd is op ons allereerste geboorterecht. Want u moet af van het idee dat de hemel hetzelfde is als het hiernamaals. De hemel is ons hiernamaals, dat is waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat de hemel dus gewoon het hiernamaals is. Zo van, als deze wereld voorbij gaat, dan heb je alleen nog de hemel. Dat is niet zo. Hemel is niet het hiernamaals. Er is alleen één bijzonderheid aan de hand. Wij als eerstelingen van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping, omdat we eerstgeborenen zijn, zijn bestemd voor de hemel. Maar alle andere gelovigen, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuw Testamentische tijd, dat wil zeggen na ons, zullen, ja, die hebben ook een hiernamaals uiteraard, want ze ontvangen eeuwig leven, maar dat is heus de aarde. Nou ja, de nieuwe aarde, uiteindelijk. Maar dat is niet de hemel, men zal die twee dingen niet met elkaar verwarren. Nirvana, Valhalla, Elysese velden en natuurlijk de eeuwige jachtvelden, dat is allemaal gelijk. Dat zijn geen indianenverhalen, dat is allemaal hetzelfde, maar de hemel is wat anders. Begrijpt u? Er is dikwijls heel wat misverstand over. Ik merk wel eens, mensen vragen altijd naar de hemel en hoe het is in de hemel en wat er is in de hemel. En er ontstaat meteen een spraakverwarring over, omdat de een denkt dat het gaat over die plaats hierboven en de ander denkt dat het gaat over het hiernamaals. En dat is een heel ander ding. Dus die worden ijverig door elkaar gegooid overigens, hoor. Nou goed. Niet dat het erg noodlottig is, maar misschien hebben we het daar nog wel eens een keer over. Voor ons maakt het namelijk niet zo geweldig veel uit. Maar onze hemelse positie is gebaseerd op ons eerstgeboorterecht. Vandaar ook de uitdrukking in Hebreeën. Wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En de brief wordt geschreven aan broeders, heilige broeders die een hemelse roeping deelachtig zijn. Zie. Efeze 2 vers 6, daar staat dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, maar dat berust op dat eerstgeboorterecht, ja. Op die uitverkoren positie waarin we deel hebben aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En ik weet niet of ik dan moet zeggen wat me op de tong brandt, maar ik zeg het dan, ik zeg het dus maar. Er zijn er die het ervoor houden dat bepaalde brieven die in het Nieuwe Testament staan, dat die geen gemeentelijke waarheden bevatten, omdat ze zouden spreken over Israël of zoiets. Men kan namelijk redelijk aantonen dat de waarheden die erin staan op Israël van toepassing zijn. Niet 100%, maar toch, men komt een heel eind. Dat is gewoon zo, dat alle nieuwtestamentische waarheid sowieso altijd op alle gelovigen van toepassing gebracht zal worden, ook op Israël. Er is geen verschil. Die mensen moeten ook door geloof behouden worden. Nu, maar ook hierna, in de volgende bedeling. Geloof in de Heer Jezus Christus en behouden worden en de Heer dienen en daarvoor loon ontvangen, dat is overal hetzelfde. Dus je kan bewijzen dat het op Israël van toepassing is, dan heb je nog niet bewezen dat het niet op de gemeente van toepassing is. Schrijf hem op, hè. Als je bewezen hebt dat het op Israël van toepassing is, heb je niet bewezen dat het niet op de gemeente van toepassing is. Dat is één ding. Maar het probleem is dan dat men in die brieven die men al aan de kant geschoven heeft, omdat ze op Israël van toepassing zouden zijn, dat men daarin wel degelijk de hemel tegenkomt als de beloofde erfenis van de gelovigen die daarin genoemd worden. Ik kan u een makkelijk voorbeeld geven. Men zegt de brief aan de Hebreeën is geschreven aan de Hebreeën. Dat is dus niet aan Alkmaarders of Westfriezen of hoe ze maar heten mogen. Hetgeen tamelijk kortzichtig is natuurlijk, want de brief aan Efeze is dan ook niet geschreven aan Alkmaarders. Dus dat is een argument wat je dus absoluut niet mag gebruiken. In de tweede plaats moet ik u zeggen dat er nergens staat dat die geschreven is aan Hebreeën. Aan Efeze staat er nog net wel ergens, in sommige handschriften. In andere staat er zelfs ook niks bij. Zeg wel. Maar goed. Hoezo aan Hebreeën? Daar mag je geen enkele betekenis aan toekennen, omdat het er domweg niet staat. In heel de brief niet. Maar goed, men doet dan net, het is over aan de Hebreeën, en dan zegt men, ja, maar het gaat toch over Israëlitische instellingen enzovoort. Ze zeggen, ja, nou en? Er staat er niet dat ze van toepassing zijn, er staat dat ze niet van toepassing zijn. Dus dat klopt precies, ze zijn ook niet van toepassing. Wij leven onder het nieuwe verband. Zeker. Maar dan schuift men de brief aan de kant en zegt, nee, dat is voor Israël, hebben wij niet mee van doen. Maar dan staat er in 3 vers 1, hierom heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. En als wij dan zeggen, broeder, ja, als wij dan zeggen, nou ja, dan gaat het dus toch over de gemeente, hoe je dat ook keert of wendt, want er staat hemelse roeping, dat kan nooit wat anders dan de gemeente zijn. Dan zeggen zij, nee, het is Israël, dat krijgt ook een hemelse roeping, blijkbaar. Draaien het om, zeggen, nee, het gaat over Israël, en hier staat hemels, dus is het kennelijk, krijgt Israël ook een hemelse roeping. Hoe men dat dan verder toepast, weet ik niet. Maar omdat het toch verschil moet wezen, heeft men eruit gevonden dat Israël heeft een hemelse roeping en u en ik hebben een overhemelse roeping. Verzin ze maar, denk ik altijd, want waar staat dat in de Bijbel? Kan ik u gauw vertellen? Echt helemaal never, nergens. Dat is gewoon onzin. Bovendien, we weten precies hoe het zit met de hemel. Er zijn 2 hemelen, maar die maken deel uit van die oude scheppingen. Die gaan voorbij. En de plaats waar Christus is en waar wij ook gezet zijn, dat is de hemel der hemelen. En dan is er nog niet zoiets als overhemelse, een hemelse gewesten en al dat soort dingen. Dat zijn termen die echt in een goede Bijbel niet voorkomen. Kan het ook niet helpen. En in onze gedachten zou het ook niet moeten voorkomen. Het punt is gewoon dat de hemel enkel en uitsluitend is voor de gemeente. Het bijzondere van de gemeente in relatie tot Israël is namelijk dat wij eerder zijn dan zij. En op die grond ontvangen wij een hogere erfenis. Dat is alles. Het is de verhouding tussen Jacob en Esau. Dat is het verhaal. De roeping van de gemeente in onze dagen is niet maar een algemeen werk, zo een werk wat God doet van de, jongste, van de oudste dag tot de jongste dag, om zo te zeggen. Dat is het niet. Maar het is ook niet zo dat de roeping van de gemeente simpelweg een werk is dat God doet in de dagen waarin hij toevallig toch niks te doen heeft, omdat hij nou eenmaal zijn werk aan Israël en daarmee aan de volkeren voor een jaartje of 2000 heeft stilgelegd. En dat ik het zo zeg is gewoon omdat er zijn die het zo leren. Die zeggen, nou ja, dat werk Gods is afgesneden, dat heeft hij gestopt, dat gaat in de toekomst verder. En in onze dagen verzamelt hij zich in gemeente. Maar het heeft niks van doen met Gods belofte, het heeft ook niks van doen dus met het nieuwe verbond of wat dan ook. Je vindt er ook geen uitspraken over in het Oude Testament, dat leert men dan. Zo, want God doet ineens alleen maar wat anders en het heeft met het andere niks te maken. Dat is onzin. De roeping van de gemeente heeft alles van doen met al wat God beloofd heeft. En zelfs met al wat God beloofd heeft. Dat kun je van Israël nog niet eens zeggen. Dat is niet al. Al wat God beloofd heeft, komt in elk geval terecht bij de gemeente. Waarom? Omdat wij eerst geborenen zijn van het nieuwe verbond. En daarom wel degelijk in relatie staan tot Israël, zoals Jacob in relatie stond tot Esau, om maar bij dat voorbeeld te blijven. Kan ik Isaac en Ismaël kunnen noemen. Kun je net zo'n verhaal, maakt me verder niet uit. Daar zijn beelden genoeg van in het Oude Testament in elk geval. Maar het Nieuwe Testament leert ons dat ook. Men zou die dingen niet wegschuiven of wegredeneren. Zie? Onze hemelse positie is gebaseerd op ons eerst geboorterecht. En daarom, op grond van dat we eerstelingen zijn en dus geroepen zijn om eerstgeborenen te zijn, daarom wachten wij op onze aanstelling tot zonen. Als gemeente, collectief, staat hier in meervoud, wij individueel, iedereen, maar ook collectief is het waar en zo staat het onder andere dan inderdaad in Openbaring 12. Die zoon. Daarnaast kun je natuurlijk uit het Oude Testament aantonen dat Israël die zoon zou zijn. Want er staat in Exodus 4 en nog zoveel plaatsen, Jeremia 31 meen ik ook. Maar nog wat schriftplaatsen die het niet allemaal uit het hoofd weet zo gauw. Dat kan wel zijn, maar dan op dezelfde manier is dat Esau zoon was van Isaac. Niet de eerste, maar de tweede. Als je ze tenminste met elkaar in relatie wil brengen. Daar gaat het over. Zie. En de gedachte is dat wat God beloofd heeft aan Israël is inderdaad van toepassing op de gemeente, maar op nog een veel hoger niveau, omdat we eerstelingen zijn. Zie? En dat is de strekking ook van dit vers. Begrijp je me goed? Ik kan er nu niet verder op ingaan. Dat hoef ik ook niet, want u zult er misschien nog tot vervelens toe mee geconfronteerd worden in hoofdstuk 9, 10 en 11. Want de apostel Paulus zelf stelt zich de vraag eigenlijk en zegt, ja, hoe kan dit allemaal? Want dat is toch allemaal aan Israël beloofd? En dan zegt Paulus, ja, dat kan nog wel zijn, maar dan moet je wel weten wat Israël is, want het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nog omdat ze Abraham zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Of zoon, of erfgenamen. Dat is vers hoofdstuk 9, vers 6 en 7 en zo verder. Dat wil zeggen, het is iets gecompliceerder of beter. Zo gecompliceerd is het niet. Het is licht genuanceerder. En dat zet hij uiteen in hoofdstuk 9 tot en met 11. Een van de minst begrepen schriftgedeelten, denk ik wel eens. In de praktijk, onder gelovigen. Maar dat schuif ik dus nog wel even voor me uit. Ja? Nou, een van de aspecten van het eerstgeboorterecht volgens het Oude Testament is, nou, ik zal het even systematisch zeggen. Eerstgeboorterecht is alleen van belang, dat wil zeggen, is echt van belang, als er sprake is van priesterschap en van koningschap dat vererfd moet worden. Er is een eenvoudige reden voor, als Izii 8 zonen heeft en Izii was erfgenaam van de troon, nou ja, van de belofte dan, want troon had hij natuurlijk niet, dan moet iemand zijn opvolger zijn erfgenaam worden, ook wat die belofte betreft natuurlijk. Maar niet al die 8 zonen. Want dan zouden ze alle 8 een koninkrijk moeten hebben, dan moet het verdeeld worden. En we kennen gevallen in de Bijbel ook van koningen die 70 zonen hadden. Nou, dan hou je op de duur niet veel van je koninkrijk over als het zo verdeeld moet worden. En omdat het niet de bedoeling is dat een koninkrijk verdeeld wordt, en dus het koningschap maar naar 1 vererfd wordt, wordt 1 uit die zonen gekozen en aangesteld tot zoon. Hij was het al in zekere zin, maar de aanstelling tot zoon wil zeggen dat hij in dit geval dan inderdaad de troon erft bij die gelegenheid. Hetzelfde geldt voor het priesterschap, zeker priesterschap niet zozeer, maar hoge priesterschap in elk geval. Het kan maar naar 1 vererfd worden, was de bedoeling. En dus hoeveel zonen Aaron ook had, er gingen maar naar 1. En dus naar Eliasa. En zo verder. Daar is dat eerst geboorterecht voor, omdat bepaalde dingen niet verdeeld, die niet verdeeld moeten worden, ook niet verdeeld zouden worden. Nee, onze westerse koningshuizen hebben er iets anders bij bedacht. Die hebben gedacht, maar als het koninkrijk verdeeld kan worden, kun je natuurlijk ook langs dezelfde weg koninkrijken samenvoegen. En dus huwen verschillende koninklijke families onderling, in de hoop dat er 1 gemeenschappelijke erfgenaam uit zal komen, die dan tegelijkertijd koning is van Nederland en van Engeland. Om maar wat te noemen. Hetgeen ooit gebeurd is. Dus, hè? Nou goed, daar heb je dus nog steeds oranje gezinnen. Ja, die zijn daar ook nog. Goed, dat zijn zo van die trucjes. Maar het heeft al met het erfrecht te maken. Maar eerstgeboorterecht houdt in. Koningschap, priesterschap. Maar ja, dan speelt eerstgeboorterecht nauwelijks meer een rol. Omdat er nauwelijks ooit sprake is van een troon die vererfd moet worden natuurlijk. Of van hoge priesterschap. Maar er is nog een zaak die in de wet gerecht. Ik weet aan mijn hoofd niet waar het staat. En ik ga ook niet zoeken, want dan gaat u ook zoeken. En dan zijn we alleen maar aan het zoeken vanavond. Maar er is een schriftgedeelte dat ook vaststelt dat de eerstgeborene voor 2 telt. En dus een dubbele erfenis krijgt. Ook als er geen troon is, er geen priesterschap, dan betekent het als Izii 8 zonen had, volgens sommigen 7, maar goed, daar gaat het nou niet om, maar gaat nou even vanuit dat hij 8 zonen had, dan zou zijn erfenis verdeeld moeten worden in 9 delen, waarvan dan in dit geval David, omdat hij het eerst geboorterecht ontving, twee delen zou hebben gekregen. Heb je dat? Een dubbel deel. En het leuke van het schriftgedeelte is nog, waar het staat namelijk, dat het zo moet. Het leuke van het schriftgedeelte is bovendien nog, dat daar staat dat als een man twee vrouwen heeft, en de eerste zoon wordt geboren uit de gehate vrouw, dat wil zeggen de minst geliefde, want zo, dat betekent het woord echt hoor. Dan nochtans zou de erfenis gaan naar de zoon van de minst geliefde vrouw, naar de gehate vrouw dus. Dat had pa liever niet gehad, maar toch moet het zo gebeuren. Zodat als Jacob, het is niet een goed voorbeeld, want bij Jacob is het nog anders gelopen. Maar om maar een voorbeeld te geven. Jacob had twee vrouwen, Lea en Rachel. Nou ja, de eerste werd geboren uit de gehate vrouw. En daar ging het eerstgeboorterecht niettemin toch naar de andere. Dat is een uitzonderlijke situatie, maar het was voordat deze wet gold overigens. Hè? We hebben het hier over een wet in Israël. Maar die wet in, die gegeven wordt is een prachtige, want als er twee vrouwen zijn, als de man twee vrouwen heeft, dan is de ene vrouw de twee stammen van Israël en de andere vrouw is de tien stammen van Israël. En de eerstgeborene kwam voort uit de gehate vrouw, de tien stammen van Israël, die al heel vroeg het huis uit waren gezet enzovoorts. Maar niettemin kreeg die zoon uit de gehate vrouw toch het eerstgeboorterecht. En dus kreeg de gemeente, voortgekomen uit de tien stammen van Israël, toch, ondanks alles, eerstgeboorterecht. Zo steekt hij in elkaar. En er staat dan ook dubbel deel. Zodat het altijd voor elke eerstgeborene gold. En als u vraagt, wat is de aard van ons dubbel deel? Dat is heel gemakkelijk, hemel en aarde. Normaal zouden wij het aardrijk beërven, heet zoiets. In één lied staat dat, geloof ik. Maar wij beërven niet het aardrijk, wij beërven de hemel en daarmee de aarde. Een dubbeldeel dus. Zo zit dat. Want het hogere sluit het lagere in. En de mindere zou over de meerdere heersen, is de gedachte. Want Jacob erfde ook Esau. Daar komt het op neer. En de gemeente erft ook Israël. Zo zit dat eigenlijk. En Israël erft weliswaar de volkerenwereld, de wereld als zodanig, maar wij erven Israël en daarmee heel de wereld, omdat wij een hemelse positie hebben. Zo zit dat. Het is een dubbele deel. Er is nog een andere manier om zoiets te verklaren. Een andere suggestie, want dat maakt me verder niet zoveel uit. Het blijkt namelijk inderdaad dat beloften gedaan zijn oorspronkelijk aan Israël, maar dat het eerstgeboorterecht terecht kwam bij Jozef en Efraïm en dus terecht kwam feitelijk bij de tien stammen. En in de praktijk betekent het dat de tien stammen een dubbel deel krijgen, want niet alleen komt daar straks inderdaad dat herboren Israël uit voort enzovoort, maar voordat dat gebeurt, komt er eerst al de gemeente uit voort. Twee volkeren dus. Daar heb je ook een dubbel deel, zo je wilt. Dubbele toepassing van dezelfde profetieën komt ook allemaal voor. Maar goed, dat doet hier verder nou niet zoveel te zaken. Als u maar onthoudt dat die hemelse erfenis, hemelse toekomst, niet bestemd is voor alle geloven, maar alleen voor de gemeente. Dat zijn sinds bijna 2000 jaar alle gelovigen overigens, maar dat doet er nou verder niet toe. Het blijft niettemin de uitzondering. En dus verwachten wij de aanstelling tot zonen. Dat gebeurt echter niet bij ons leven hier. Wij blijven hier kinderen. Begrijp je me goed? De mogelijkheid bestaat dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. Zo staat het in Hebreeën 12. Maar het neemt niet weg dat de officiële zoonstelling, waar men dan ook vervolgens rechten aan kan ontlenen, die wacht op de toekomst. En zolang we die erfenis niet hebben ontvangen, zolang het niet gebeurd is, zijn we officieel nog steeds kinderen. Hoe wij ons ook gedragen en hoe de Heer zich ook tegenover ons gedraagt. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Wij kunnen daar op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Dat komt pas in de toekomst bij de aanstelling tot zonen. Namelijk de verlossing onzes lichaams. Daar moet ik weer wat bij zeggen. Want de verlossing onzes lichaams lijkt voor velen te zijn, gewoon in de praktijk, het overlijden. En Als u zegt, maar dat is toch een verlossing van het lichaam, dan zeg ik met de Bijbel dicht even, zeg ik, ja, dat zo kun je zo zeggen, dat is de verlossing, want dan ben je eraf. Maar, ja, maar dat is niet wat schriftgedeelte zegt. Het eigenaardige is dat in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan, dat in de Bijbel over onze toekomstverwachting gesproken wordt, maar nooit in de zin van dat als wij hier sterven, dan, dan zijn we in de hemel of dan gaan we naar de hemel of iets van die aard en dan is het allemaal gebeurd. Dan zijn wij bevorderd tot heerlijkheid met excuses aan het leger des heils en dat soort dingen. Dat staat niet in de Bijbel. En ik zeg niet dat het niet, niet een promotie is om om hier van het lichaam verlost te zijn en bij de Heer in de hemel te zijn. Dat is wat Paulus ook zei. Ontbonden te worden met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Maar u begrijpt toch dat hij daar niet zegt dat dat zijn groot ideaal is. En dat hij daar naar uitziet. En als u denkt van wel, dan zet ik hem meteen tegenover. Dat hij schreef, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Dat is wat hij hoopte, daar zag je naar uit. De dood, lichamelijke dood, speelt geen rol in het denken van de mens. Begrijp je me goed? Wij weten dat dat in het algemeen het meest waarschijnlijk is. Dat wij eerder overlijden dat de Heer wederkomt. En ik bedoel wij niet al te letterlijk. We praten nou gewoon over 2000 jaren heen, uiteraard. En verder weet ik het ook niet. Maar de toekomstverwachting die ons voorgehouden wordt, is niet die van lichamelijk sterven en dan van de Heer loon ontvangen. Dat is die van geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid, tot zoon gesteld worden. En dat is niet wanneer wij hier sterven. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nog helemaal niet. Kijk, er zijn er die zo'n uitspraak uit 1 Thessalonicense aanhalen, zeggen de Paulus zegt, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Zeg maar, zie je, hij dacht dat binnen afzienbare tijd er nog in zijn generatie de Heer zou wederkomen. Of de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Dan zeg ik, nou, dan heb je niet alleen van het schriftgedeelte niks begrepen, maar van heel de christelijke positie niks. Daar gaat het niet over. Wat wij verwachten, verwachten wij niet omdat het morgen of overmorgen of binnen afzienbare tijd zal gebeuren. Maar wat wij verwachten is omdat we zeker zijn dat het zal gebeuren en omdat we dat eruit zien. Dat dat onze hoop is, omdat dat het doel is van ons leven. Want het doel van ons leven is dat we zouden heerlijkheid, loon ontvangen van de Heer zelf. En dat is bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar ja, dat is mijn zin, is volstrekt hetzelfde als de opname van de gemeente. Heb u dat? Daar zien wij dus naar uit. Niet omdat dat morgen gebeurt, maar gewoon omdat het onze verwachting is. Dat is waar de hele heilsgeschiedenis om draait. Daar zien we naar uit. En dat de dood tussen beiden komt wellicht, ja, dat maakt voor ons ook in werkelijkheid geen verschil natuurlijk. Helemaal niks. Per slot, wij zouden de dood niet zien, al waren wij ook gestorven. Want wij zullen onze ogen niet opslaan in het dodenrijk of in de schoot Abrahams of iets dergelijks. Als er sprake is van ogen opslaan, dan is het in de hemel. Om de eenvoudige reden dat we daar altijd al waren en dat ook dan nog steeds zijn. Dat is de rest van Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Dood, nog leven. Hebben we die? Kortom, onze toekomstverwachting is gelegen in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En onze hoop is dat de Heer spoedig komt, dat wensen wij hem ook toe. En elkaar wellicht, maar... Ja, maar vooral hem. De openbaring van zijn heerlijkheid. Daar gaat het om, daar ziet hij naar uit. En als het goed is, zien wij daar ook naar uit. En wanneer dat zal zijn, ja, dat maakt toch niet uit. Dan geloof ik toch zelf niet dat dat het uitmaakt. Hoe zouden we dan leven als we 200 jaar eerder geboren waren? En gedacht zouden hebben, nou, het duurt nog dik 200 jaar voordat de opname van de gemeente plaatsvindt. Hebben we dan ineens geen verwachting meer van de wederkomst van Christus of zo? Natuurlijk wel, dat blijft net zo goed de drijfveer van heel onze wandel, van heel ons leven. Dat is waarnaar we uitzien en waarnaar Paulus uitzag. En wanneer dat zou zijn, dat heeft er niks mee te maken hoor, echt niet. Bovendien, ik heb het aan Peters nagevraagd, zeg, is dat nou zo dat jij in jouw leven Want het wordt altijd Peters in de schoenen geschoven. Paulus niet eens. Peters wordt het in de schoenen geschoven in de eerste plaats. Die dacht dat binnen afzienbare tijd, want men meent dat ergens op verschillende plaatsen te kunnen lezen. Maar vraag het maar aan Peters. Peters zei, nee, dat komt pas na 2 dagen van 1000 jaar. Staat er niet helemaal letterlijk zo, maar... Hè? Zou ik niet weten wat die woorden anders betekenen kunnen. Toch? En ik heb dan Jacobus gevraagd, dat was al heel vroeg in Handelingen 15, dus heel vroeg. En die zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hij zei het in de zin van, niet dat het al gebeurd was, maar dat men daar juist mee geconfronteerd was geworden, dat het begonnen was. Want u weet toch, Handelingen 15, weet u toch, hè? Ze gingen op zendingsreis, ze gingen allemaal naar de Joden toe. En op die reis van Paulus kwamen de Joden niet tot geloof. Die beliefden het niet, maar heidenen wel. En toen zaten ze ermee. Wat moeten we nou met al die heidenen? Hm? Als het zo doorgaat, gaan wij naar de Filistijnen. Maar, nou ja, in ieder geval, toen staat Jacobus op. En die zegt, nou ja, nee, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En was daar kennelijk zojuist mee begonnen. En de vraag, verwachtte hij dan in zijn dagen nog de wederkomst van Christus? Die beantwoord ik meteen met, nee, dat verwachtte hij niet voor zijn dagen, maar hij verwachtte de wederkomst van Christus. Toch? Ja, daar gaat het over. Verlossing van ons lichaam is namelijk niet ons overlijden. Verlossing van ons lichaam is wanneer wij definitief, ik zeg vooral definitief, wanneer wij definitief een verheerlijk lichaam, het verheerlijkte lichaam ontvangen, zoals beschreven bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5. Dat is bij de opname van de gemeente en niet eerder. En tussendoor zou u mij natuurlijk de vraag willen stellen, als u snel bent tenminste, wil u mij de vraag stellen, nou ja, als iemand dan hier overlijdt en pas bij de opname van de gemeente krijgt een verheerlijk lichaam, hoe zit het dan in de tijd ertussen? Sommigen nemen dan de makkelijkste route en zeggen dan, nou ja, in de tussentijd zijn ze er niet en zijn buiten bewustzijn en zijn ze, zielenslaap heet dat, dat is de officiële term, een levende zielenslaap, vraag maar aan Jehovah getuigen, zielenslaap. Nou, niet alleen in Jehovah's getuigen, in onze kringen komt het ook voor. Jazeker, dat men dat denkt. Echt. Maar dat kan natuurlijk niet, want er staat dat dood nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods en van onze gemeenschap met God. Wij zijn nieuwe schepselen. Want hoe je dat ook keert of wendt, als wij eeuwig leven hebben, kunnen wij niet doodgaan. Zie je? En dus ook niet in een dodenrijk terechtkomen. Ook niet volkomen niet bestaan, want dat is een van de varianten op de leer. Zo iemand bestaat niet meer. Die wordt later pas opnieuw gecreëerd. U moet u zeggen, wij zijn al opnieuw gecreëerd. We zijn toch nieuwe schepselen? Dat is al gebeurd. Dat is dus domweg niet zo. Bovendien, Paulus zegt onbonden te worden en met Christus te zijn. En ik heb niet de minste behoefte om te denken dat hij daarbij een periode van pak een beet 1900 jaar overslaat. Zo van eerst gaat hij dood, populair gezegd, en daarna met Christus zijn. Dat is daarna pas. Pas bij de opname van de gemeente of zo. Dat is tot dwaasheid, zulke dingen. Wat voor goeds is daaraan? Dan had hij niet hoeven kiezen, dan had hij beter kunnen kiezen. Dan maar zo lang mogelijk hier blijven. Want aangezien de opname van de gemeente nog heel lang duurt, dan is het maar beter om hier de Heer te dienen in plaats van dat je hier het loodje legt en dus je dienst moet stoppen. Dat begrijpt u toch? Dan klopt er van zo'n hele zin niks meer. Dat kan niet het beste zijn. Hier sterven en pas over weet ik hoeveel eeuwen bij de Heer zijn. Al zou het zijn over een week. Dan nog kun je beter blijven leven. Dan heb je nog een week om de Heer te dienen. Want de bedoeling was dat we de dagen die ons resten in het vlees de wil God zouden volbrengen, met dank aan 2 Peter 7. Die hebben we toch? Zo zit dat dus niet. Zodat als het waar is dat we hier, bij het sterven leggen we hier het lichaam af, en bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus krijgen we definitief ons verheerlijk lichaam. Hoe zit het dan daartussenin? Wel, daartussenin hebben wij ook een lichaam. Uiteraard. Maar niet een aards, maar een hemels lichaam. En dat het hemelse lichaam heerlijker is dan het aardse lichaam, Ja, dat is de betekenis van de termen. Ik bedoel, daar kan niemand aan tornen. De hemelse dingen zijn heerlijker dan aardse dingen. Maar dat dat heerlijke lichaam van degene die ons voor zijn gegaan in de hemel, dat dat al het definitieve verheerlijkte lichaam is, in de zin van dat zij hun loon al hebben ontvangen enzovoorts, kortom dat ze daar overkleed zijn geworden eventueel, met de woorden van 2.5. Ja, dat is niet zo. Daar wachten zij namelijk ook op. En daarom wachten zij en wij gezamenlijk op de opname van de gemeente. En daarom staat er ook, zij zullen eerst opstaan en daarna wij. En tezamen zullen we dan voor de rechterstoel van Christus verschijnen, de Heer tegemoet gaan in de lucht, of hoe het maar heten mag, verheerlijkt worden als gemeente. Daar wachten zij ook op. Zij zijn ons wel voorgegaan. Ik heb geen bezwaar tegen de uitdrukking zelf. Als u maar niet denkt dat zij hun eeuwigheidspositie bereikt hebben, want dat is niet zo. Ze wachten op ons. Of het lang wacht is. Ja, daar heb ik geen idee van dat soort dingen. Hoe die hemelse dingen beleefd worden, daar heb ik geen flauw idee van. Echt niet. Kan ik in de Bijbel niet vinden, daar kan ik snel antwoord op geven. Dat weet ik niet. Maar dat het zo is, dat is zonder meer duidelijk. Opname van de gemeente is niet maar bestemd voor alleen voor degenen die levend overblijven, maar voor heel de gemeente. Met deze 1 Thessalonicenzen 4 is duidelijk genoeg. Ja, dat dacht ik al, ja. Dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Dan zijn er nog wel wat vragen, broeder. Ik zal ze kort beantwoorden. Johannes 14. In het huis mijns vaders zijn vele woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar kan ik nou zo gauw niet uitleggen, maar ik heb wel de euvele moed om meteen te zeggen hoe ik dat vers inmiddels versta. Daar heb ik ook wat lang over gedaan, maar vooruit. Ik geloof dat dat al lang vervuld is. Ja, hij zei, ik ga heen naar mijn vader en ik moet u daar plaats bereiden en daarna kom ik weder om u tot mij te nemen. Ik geloof dat hij weder gekomen is en al de gelovigen u en mij ook tot zich genomen heeft, want we zijn met Christus gezet in de hemel. En dat het niet gaat over de wederkomst op een of andere wijze, mogen blijken uit dat er een paar versen verderop in Johannes 14 staat. Je weet waar ik naartoe ga en de weg weet gij ook. Maar waarom moet je de weg weten als het gaat over de opname van de gemeente? Nee, de weg is gewoon geloof in de Heer Jezus Christus. En dan? Dan word je wedergeboren met Christus gezet in de hemel. Nou, daar gaat het over. Dus het gaat niet over zijn wederkomst. Hoewel er staat, ik zal wederkomen. Maar ja, als de Heer zegt, ik kom weder, betekent het niet noodzakelijk dat het gaat over wat wij plechtig zijn wederkomst noemen. Bovendien, heel de term wederkomst komt in de Bijbel nauwelijks voor, hoor. Dat heet altijd anders. Zijn openbaring, zijn verschijning, zijn toekomst, enzovoort. Dus dat is een verkeerde verbinding die gelegd wordt. Maar zoals zegt, ik beschouw dit nou niet als uitleg, maar het is wel hoe ik het vers zie. En daarnaast de andere uitspraak over in het paradijs zijn, die enige keer dat die gebruikt wordt, kan maar zijn de uitspraak van de man aan het kruis. Nou ja, van de Heer tot die man aan het kruis, heden zult gij met me in het paradijs zijn. Dus niet moeilijk, paradijs is dan dus gewoon het dodenrijk, want daar gingen ze allebei naartoe, alle drie overigens. Er was niks anders, we zouden ze naartoe moeten als ze sterven. Naar mijn paradijs. Maar ik moet eraan toevoegen dat hetzelfde woord paradijs in het Nieuwe Testament nog een keer gebruikt wordt, namelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 11 of 12. 2 Korinthe 12, waar Paulus zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Niet tot in het paradijs, want dat zou niet in de derde hemel zijn. Dat is namelijk niet daar, maar daar. Niet omhoog, maar naar beneden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is de hemel zelf. Maar verder staat nergens dat wij als wij sterven naar het paradijs gaan of zo. Het is Joods jargon overigens. Je kan niet misverstaan worden. De Joden verstaan onder het paradijs hetzelfde als onder de schoot Abrahams. De plaats in het dodenrijk waar de gelovigen wachten op hun definitieve opstanding. Voor zover het een plaats is dan. Maar het is in hoge mate toch beeldspraak natuurlijk. U gelooft toch ook niet dat al die mensen bij Abraham op schoot zaten? Letterlijk. Dus, nee, ik bedoel, het is over. Sommigen houden vast, ja, maar het is een plaats. Zeggen, ja, ja, en als je het kan aanwijzen, is het beneden ergens. Maar daar houdt het ongeveer wel op, want voor de rest gaat het toch ons voorstellingsvermogen erboven. Dat houdt gewoon op. Daar hoef ik verder niks van te zeggen. Dus stel je het maar voor als de plaats waar de gelovigen zijn die op de jongste dag zullen opstaan, in het algemeen gesproken. Maar er was er één die eerder opstond, en dat was de Heer Jezus, als eersteling. En die ging naar boven. Maar de toepassing van de term paradijs. Ja, paradijs schrijft men dan met een hoofdletter, maar dat moet je niet doen. Het is niet een naam. Het is niet maar één ding dat paradijs heet. Paradijs wil zeggen een koninklijke hof. Dan kan ik de Bijbel wel aantonen. Het paradijs is een koninklijke hof. Vandaar dat de term door ons gebruikt wordt voor de Hof van Ede. Staat in heel de Bijbel niet trouwens. Maar wij gebruiken hem voor de Hof van Ede, dat is een koninklijke hof. In de Bijbel wordt die gebruikt voor de Hof van Salomo. Er staat het Hebreeuwse woord, parat, paradijs. Via het Grieks wordt het dan paradijs, enzovoort. Hè. Maar die koninklijke hof, ja, het hangt er vanaf wie de koning is. Hè. En als God de koning is, wel, zijn hof is in de hemel. En wij als gelovigen maken deel uit van zijn hof en van zijn hofhouding en noem maar op. En dus wordt daar door de apostel het woord paradijs gebruikt, maar gewoon naast de term derde hemel. Dus het kan niet missen. Nou, nog meer van die vragen. Wij gaan daar niet naartoe, wij gaan naar de hemel, daar zijn we al, dat blijft ook gewoon zo. Alleen hier blijven we niet, daar blijven we wel. That's all, moeilijker is het niet. En aan de andere kant, degenen die in het dodenrijk zijn, blijven daar tot aan de jongste dag aan toe. Er zijn enkele uitzonderingen op, maar die hebben nou geen belang. Hebben die? Er is echt niks moeilijks aan. Roept nog niemand van, hoe zit het dan met die gevangenis gevangen genomen? Gelukkig, dan hoef ik daar ook geen antwoord op te geven. En als ik het wel doe, zeg ik, ja, maar dat gaat helemaal niet over het dood of het dodenrijk. Überhaupt niet. Hè? Dat zijn wij, ja. Dat is de gemeente. Blijkt uit het verband. Dat is geen enkel probleem. En dat wij gevangenen zijn, waren, ballingen waren en nu gevangenen zijn van Christus Jezus. Dat zal toch niemand willen ontkennen. Nou, daar gaat die schriftplaats over. Heeft met het dodenrijk echt niks van doen. En dus is het ook absoluut niet zo dat Abraham, Isaac en Jacob en de zijnen, dat die in de hemel zijn of zo. Die gaan niet naar de hemel. Hemel is namelijk niet het hiernamaals. Dus in die belofte zijn bovendien geen eerstgeborenen. Dat zijn wij. Toch? Nou goed. Ja, men moet die dingen natuurlijk wel begrijpen. Ook van de verschillende kanten. Wat gezegd wordt over Oud-Testament en Nieuw-Testament. Over Israël en noem het allemaal maar op. Maar als je die dingen kent, dan is het helemaal geen probleem. Dan begrijp je heel goed wat onze tegenwoordige positie is. Ik heb er geen enkele twijfel over dat de gelovigen uit onze bedeling bij de Heer in de hemel zijn. En wachten waar wij ook op wachten. En waar de Heer zelf ook op wacht trouwens. En waar de hele schepping op wacht, want dat staat hier. Dank u broeder, zo zijn we weer terug. Ja goed. Nou goed, we hebben het nog verder over die verlossing onze lichaams. Het is namelijk gewoon de opname van de gemeente, maar dat zal ik u straks laten zien na de pauze. De verlossing van ons lichaam is hetzelfde als wat elders genoemd wordt, toekomende verlossing. En dat betreft niet de dood, ook hier niet, maar het betreft in de praktijk de opname van de gemeente, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. In dat verband wil ik u laten zien Efeze hoofdstuk 1. Waarin vers 3 dan al stond dat wij gezegend zijn met alle, met elke eigenlijk, elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar daarna staat er ook in vers 13 als onderdeel van die zegeningen. In vers 13... In welke ook gij zijt, in Christus namelijk, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, tot geloof zijt gekomen dus, hè, in welke gij ook zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat wil zeggen, de beloofde Heilige Geest. De geest namelijk die het onderpand is en dus de garantie van onze erfenis. En dat sluit natuurlijk helemaal aan bij Romeinen hoofdstuk 8. Want daar staat dat we door die geest geleid zouden worden naar onze aanstelling tot zonen. En dus naar die heerlijkheid die we als erfgenamen God zouden ontvangen. Maar er staat hierbij, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En dat is uiteraard niet tot de dood. Hij is niet ons onderpand tot de dood. Hij is ons onderpand tot de verkregene verlossing. Daar blijft hij dus ook eigenlijk. Want het is de geest die garant staat, het is de werking van de geest ook die ons er naartoe brengt. De geest die garant staat voor die verlossing, die toekomstige verlossing. En dat staat bij tot prijs zijner heerlijkheid. De gedachte is namelijk dat de prijs die wij ontvangen is zijn heerlijkheid. Dat is de betekenis van tot prijs zijner heerlijkheid. Tot de prijs is oud-Nederlands voor de prijs. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Die ons heeft verlost tot de prijs van zijn bloed, zong mijn tante Annie. Nu ik mij herinner, op een plaat die ik u nog wel leveren kan, overigens. Die ons heeft verlost, ja, zeker, tot de prijs van zijn bloed. En tot wil zeggen, dat is wat ervoor betaald is. En hier staat, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijn er heerlijkheid. Dat wil zeggen, dan ontvangen wij die prijs, namelijk die heerlijkheid. Bij een toekomstige verlossing, maar nogmaals, dat is dus niet ons overlijden. Dat blijkt ook wel, want als ik één bladzijde omsla, dan ben ik terecht in Efeze hoofdstuk 4. Waar in vers 30 de apostel schrijft. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En ook hier moet duidelijk zijn dat het daarbij gaat om de opname van de gemeente in de praktijk, hè. Verzegeld tot de dag der verlossing. Hetzelfde hebben we trouwens ook in 2 Korinthe. 2 Korinthe. Waarin hoofdstuk 1 bijna hetzelfde staat als in Efeze 1. 2 Korinthe 1. Vers 22. 2 Korinthe 1 vers 22. God die ons ook heeft verzegeld, namelijk het onderpand van de geest, het onderpand des geestes in onze harten gegeven. En dat is een onderpand tot aan een toekomstige verlossing. Dat staat hier niet bij, maar die komen we daarna wel degelijk tegen in hoofdstuk 5 van deze brief. 2 Korinthe 5. En daar staat, want wij weten, vers 1, want wij weten, wij vertragen niet, staat er enige malen. En als commentaar erop, wij vertragen niet, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel dus, hè, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En let nou op hoe het er staat, hè, dat je niet de dingen inleest die er niet staan. Er staat, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent, tabernakel in de zin van een tijdelijk huis, een tent, hè, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Niet wij een gebouw van God zullen krijgen. Er staat, dat hebben wij al. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig. Een eeuwig huis in de hemelen. De gedachte is, maar dat is moeilijker uit te leggen, dat we dat huis al lang hebben. Maar dat dat niet zichtbaar is. Het vervelende is dat als ik het moet uitleggen, dan zegt u meteen, ja, dat is occult. He? Maar een geestelijk lichaam? Ja, zodra ik roep een astraal lichaam, dan ga ik over de grens, hè? Ja. Nou, dat kun je beter niet weten. Astraal, dat betekent eigenlijk dat bij de sterren hoort of zo. Maar men bedoelt ermee een lichaam hoger dan dit aardse stoffelijke lichaam. Sommigen menen het te kunnen zien. Ik denk ook wel dat het klopt. Maar als je het kunt zien, dan komt dat omdat je met iemand anders zijn ogen kijkt. Met die van een demon namelijk. Dat kun je beter ook niet hebben. Dus je kunt het ook maar beter niet zien. Maar het idee dat wij al zo'n lichaam hebben, dat is volstrekt bijbels, ja. Nou goed, ik vertel er liever verder niks over. Dus dan gaan we gewoon door. Wij hebben dat huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Want in deze tabernakel, in deze zuchten wij, hetzelfde woord als uit Romeinen 8, kreunen, zuchten wij, de verwijzing is toch heus naar een bevalling, in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Overkleed te worden. Indien wij, althans, bekleed worden en niet naakt bevonden worden, waarmee de apostel één klap zegt, wat hij ook in 1 Korinthe 15 beschrijft, dat al die hemelse lichamen niet dezelfde zijn. En dat een hemels lichaam wel heerlijk is ten opzichte van een aards lichaam, maar dat bij aardse lichamen is een verschil, want vlees van de mens is anders dan van een beest of van een vis of wat er maar staat. Staat er allemaal. En de hemelse lichamen is ook verschil, zo goed als er verschil is in heerlijkheid onder de sterren. Verschil in lichtsterkte, maar ook in kleur. Nou, dat geldt voor die hemelse lichamen dus ook. Maar de gedachte is dat als wij onze loopbaan gelopen hebben, zoals het zou behoren, dan ontvangen wij van de Heer een overkleed lichaam. En als we wat verloren hebben van wat wij gearbeid hebben, met dank aan de tweede Petersbrief, derde Petersbrief, dan ontvangen wij een bekleed lichaam. En als je wel kind van God bent, maar je hebt helemaal nooit een stap verzet op die loopbaan, je vond het al mooi genoeg dat je erop stond, en je wilt het liefst zo snel mogelijk vergeten, dan krijg je ook nog steeds een hemels lichaam, het heet nog steeds een heerlijk lichaam, maar het wordt voorgesteld alsof het naakt is, onbekleed dus. Hè? Dat is hetzelfde als behouden worden, maar al zo als door vuur, zoals beschreven in 1 Korinthe 3. Dat is hetzelfde, ja. Dus er is wel degelijk verschil, maar het zal toch duidelijk zijn dat de apostel dan niet heeft over het lichamelijk overlijden, maar over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want de gedachte is dat bij Paulus helemaal dat idee van binnenkort moet ik sterven helemaal geen rol speelt. De verwachting is die van we worden straks verlost en we hebben een verheerlijk lichaam in de hemel. Dat daar wat tussen zit, ja, dat is waar, ja. Maar niet voor degenen die inderdaad levend overblijven tot aan de toekomst des Heren, zoals dat heet. Zie. Maar dat is wat de toekomende verlossing in de praktijk inhoudt. De vervulling van onze verwachting is niet bij onze dood, maar bij de opstanding, of hoe het maar heten mag. Het heet de opname en dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat geldt voor iedereen. Zie? Nou goed, ga ik weer gauw terug naar Romeinen 8. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dan hebben wij een verheerlijk lichaam. Maar wat de wereld verwacht, of waar de wereld op wacht, is onze openbaring verheerlijk en wel met Christus. En dat is de wederkomst. Vers 24. Want wij zijn in hope zalig geworden. We zijn zalig geworden, maar het een en ander wacht toch op de toekomst. Niet alles. Want ik heb al vaker gezegd, wij leven uit de vervulling van de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Neemt niet weg dat aan ons, onder het Nieuwe Verbond, betere beloftenissen gedaan zijn. En wij verwachten de vervulling daarvan. En dat is dan die heerlijkheid waarover we nu al enige malen gesproken hebben, naar aanleiding van Romeinen 8. Wij zijn in hope zalig geworden. En dan legt het uit wat er inhoudt. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want als iemand het ziet, waarom zou je het ook hopen? Als je denkt, je kunt zien, dan is het geen hoop meer. En daarom gaat het, mis de clue van het vers niet, daarom gaat het om onzienlijke dingen. Maar niet noodzakelijk slechts over toekomstige dingen, als u begrijpt wat ik bedoel. Het toekomstige is erin gelegen dat we het pas in de toekomst zullen zien. Maar het wordt in het heden bewerkstelligd, En ik ben ervan overtuigd dat men vanuit de hemel dat eventueel wel zien kan. Ligt aan onze beperking dat we het niet zien en dat is maar goed ook. Denk ik altijd. Maar het gaat om dat wij verwachten dat deze dingen zichtbaar gemaakt worden. Zo de bekende uitdrukking van Paulus in de brief aan Titus, Titus 2. Wij verwachten de verschijning niet van onze grote God en zaligmaker, maar wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Niet wij verwachten heerlijkheid, ook niet wij verwachten de zaligmaker, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die zich in eigen volk reinigt, staat er dan meteen achter. Want die reiniging van dat volk heeft rechtstreeks van doen met de heerlijkheid die dat volk ook zal ontvangen. Wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, en dat is per definitie zo, hè? Indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met passie. Met opzet lees ik meteen een ander woord. Nou ja, hetzelfde woord, maar in een andere taal. Het lijkt me duidelijk genoeg. Met leidzaamheid, ik vind leidzaamheid in het Nederlands altijd zo negatief klinken. Dat geldt voor de meesten. Leidzaamheid, wachten met, dan moeten we maar leidzaam, heet dat leidzaam afwachten. Maar dat is niet wat leidzaam betekent. Hè? Ja, daar hebben ze weer wat anders van gemaakt. Nee, met passie, dat is wat het is. En dat heb ik al eens uitgelegd, toch? Hè? Passie. Met volle overgave. Overgave dus. In nederigheid, onderworpen daaraan. Zie? Dat is wat ons leven beheerst. Dat is wat Petrus noemt. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Een levende, niet hoop alleen maar, een levende hoop. Een actieve hoop. Een hoop die ons leven bepaalt. En daarna zegt hij waaruit die bestaat. Die hoop, dat wil zeggen wat het is dat wij verwachten, namelijk een erfenis, onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Daar zien wij naar uit en wij zouden gepassioneerd inderdaad daar naartoe leven. Met volle overgave en dus ook met volle inzet, dat is wat het betekent. En dat het lijden met een lange ei eventueel met zich meebrengt, ja, dat hoort daarbij natuurlijk. De volharding, dat, ja. Dan denk ik altijd dat het met de boot moet of zo. Maar, dat weet ik toch. Een beetje, ik ben aan het water geboren en voor een belangrijk deel opgegroeid. En een beetje schip heet de volharding. En als je niet de volharding heet, dan heet hij de volharding 2. Toch? Ja. Of Eben H. Ezer. Lagen ze bij ons achter de tuin, lagen ze in de Oude Rijn. Schepen te wachten voor de sluis. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar hoe ze nou door die sluis moesten. Nou goed, even naar Ezer of de volharding. Laat me zitten. Leidzaamheid, dat is een goed woord, passie. We moeten gewoon de betekenis van het woord weer leren. Hè? Wij verwachten het met leidzaamheid. En dan weer 26, want waar komt dan die gepassioneerdheid? Waar komt dan die volledige overgave, die volledige inzet vandaan? Wel, desgelijks op deze wijze komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Dat desgelijks slaat op die hoop die wij hebben. Wij leven naar die toekomst, we leven naar de vervulling van al deze beloften Gods, want daar komt het op neer. En wanneer we dat doen, dan staat die geest Gods aan onze kant. Dat wil zeggen, dan komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij hebben natuurlijk toch wat zwakheden, dat is inherent aan de mens. Zie, ik vind het moeilijk om over de omstandigheden heen te kijken naar de toekomst enzovoorts. En zeker om de hoop te stellen op dingen die helemaal niet in dit leven eigenlijk thuis horen. Toch? We denken het moet allemaal gebeuren voordat we hier het loodje leggen. Sorry, maar ik wil niet elke keer een deftige uitdrukking ervoor gebruiken. Zo zwaar is het nou ook weer niet. Maar wij zijn zwak en wij zien op onszelf en de omstandigheden, de mogelijkheden die omstandigheden bieden, dat zijn er meestal niet zo geweldig veel, denk ik altijd. Maar de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Daartoe hebben wij die geest ontvangen. En in de praktijk, de geest in ons wordt geactiveerd Ja, het is wat raar om het over iemand te zeggen. Maar de geest wordt geactiveerd, in werking gesteld, doordat wij ons oriënteren op die belofte Gods, op dit werk Gods, op wat Hij met ons wil, op wie wij geworden zijn in Christus, en beter, op wie Christus geworden is. En waaruit die zegeningen die wij ontvangen hebben dan bestaan. Daar komt de geest onze zwakheden mede te hulp, want staat er, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En ik stem er altijd volledig mee in. Ik ben blij dat dit in de Bijbel staat. Want anders zou ik gedacht hebben dat er aan mij wat mankeert. Want ik van jongs af aan ben ik altijd mensen tegengekomen die precies wisten wat je moest bidden. Heel gedetailleerd. En ik wist het nooit. Want naar mijn idee kon het zus of zo. Maar wat moet ik nou aan de Heer voorstellen? Dan wist ik het nooit. Nou ja, er zijn er die dat heel goed, die dat gedetailleerd weten. Misschien terecht, dat weet ik niet. Maar ik heb dat in ieder geval niet. Ik persoonlijk niet. En daarom ben ik blij dat dit in de Bijbel staat. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Je kunt wel bidden. Er is altijd wel wat te bedenken. Toch?
Is praten ook bidden?
Ja, als je tegen de Heer praat wel. Ja, natuurlijk wel. Ja. Dat hoeft niet als een ritueel te gebeuren. Je kunt gewoon onder je werk doordoen, met je ogen open en je handen laten wapperen onder de breien, zal ik maar zeggen. Ja, dat kan heel goed, ja. Het is maar wij. Ja, dat. Ja, broeder, die bedoelde ik. Bidden en breien, die bedoelde ik, ja. Ja, ja. Ja, broeder Brands, dan kun je een steek laten vallen. Dat is voor een bandje. Nou goed. Ja. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons. Met zuchtingen, ook kreuningen dus, hè. Hetzelfde verhaal. Want het gaat om die nieuwe schepping. Dat nieuwe leven dat in ons is en dat openbaar zal worden. De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Onuitsprekelijk wil zeggen dat ze niet uitgesproken worden. Dat begrijp ik toch ook, hè? Dat gaat niet eens hardop. Dat is wat de Geest zelf doet. Ik weet dat het niet populair is. Ik maak me er ook niet populair mee met dit soort uitspraken. Maar u weet toch hoe het was met Israël toen het vocht tegen de Amalekieten? Hè? Bidden? Ja, daar hadden ze geen tijd voor. Maar dat deden ze ook niet. Maar dat deed iemand anders voor ze. Toch? Ja, Mozes, Aaron en Hur. Ik vind het prachtig, want Mozes is een beeld van de Heer Jezus Christus. Aaron is een beeld van de Heer Jezus Christus. En Hur is een beeld van de Heer Jezus Christus. Alle drie. Ik vind het een prachtig. Ik ben blij dat hij me op tijd binnen schiet. Want dat staat weer niet in mijn aantekeningen. Maar ja. Want Mozes, de middelaar van het oude verbond, is gewoon de type van de middelaar van het nieuwe verbond. Degene die ons verlost heeft en uitgeleid heeft uit Egypte. Aaron is een beeld van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toch? En die moest de ene arm van Mozes omhoog houden. En aan de andere kant stond ene meneer Hur. Die kom je dus daarna ook niet meer tegen. Zijn zoon nog wel, maar. Die zat in de racerij of zo. Nou, laat maar zitten. Ja. Hur. Maar Hur is een beeld van de Heilige Geest. Hoe ik dat nou weer weet? Nou, omdat de naam Hur een anagram is van het woord Ruach. Het is het omgekeerde. Goer is het eigenlijk. Ruach. En dat komt in de Bijbel wel meer voor. Als het niet gewoon rechtstreeks gezegd wordt, dan worden de letters gewoon door elkaar gegooid. Het komt veel vaker voor, maar ik ga het nou niet, ik ga er geen voorbeelden van geven. Maar Hur is gewoon Ruach, de geest dus. Maar het is alle drie gewoon Christus. Hebben jullie ook nog wat ik nu zeg? Het is alle drie gewoon Christus. De Heilige Geest is ook gewoon Christus. Ik kan trouwens even een bundel pakken. Daar kwam ik laatst eens tegen, dat vind ik wel aardig. Ik kwam laatst tegen dat gewoon in onze zakbundel staat. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar staat erin. Even kijken, 575. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. En het tweede couplet, ik heb een vader, hij schonk mij het leven. En een van de andere regels is, couplet nummer 6. Ik heb een trooster en leidsman verkregen, de Heilige Geest als licht op mijn pad. Maar wie is onze leidsman? Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Maar wat doet de Geest dan voor ons? Dat bedoel ik. Precies hetzelfde. Hij is ook dezelfde. Zie? En dat werd uitgebeeld in Mozes, Aaron en Hur op de berg. Zie? Met z'n drieën hielden ze die twee handen omhoog. Toch? Dus soms denk ik, alleen het opheffen van de handen kan ook al een gebed zijn. Daar hoef je ook niet zo nodig voor bij te zeggen, hoor. Het heeft met de gezindheid te maken, met het hart. Of men zich onderwerpt aan de Heer en andersom, maar dat hoort erbij. Of men van hem verwacht. Dat hoort bij onderwerping namelijk. En gehoorzaamheid. Daar gaat het hier over. Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Wij weten wel wat wij bidden zullen als wij precies weten hoe onze weg zou moeten zijn. Maar die weten we juist niet. Toch? Nou ja, er zijn er natuurlijk, die komen op de kruis. Ik weet ook een lied, ik kwam in mijn leven op een kruispunt en zo. En dat is nog netjes, want dikwijls is het een zessprong of een zevenklapper. Zeven. Nou goed, dan heb je een heleboel mogelijkheden. Als je pech hebt, dan heb je een heleboel mogelijkheden. Dan is het nog moeilijker kiezen. Maar dan ken ik er, die kijken al die wegen even na en zeggen, nou dat lijkt me wel wat. Dus die gaan meteen in gebed. En de Heer vraagt, Heer stuur, mag ik alsjeblieft in weg nummer 5? Huh? Ziet er goed uit. En dat lef heb ik dus gewoon niet. En dat verklaart misschien waarom ik van harte instem met wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Ik denk altijd, de Heer zal dat zelf wel wijzen en anders dan, ik loop maar gewoon door, want ik wil ook niet te lang blijven wachten hier. God zegen de greep. En ik bedoel het met alle ernst. En het punt is dat het volgende vers zegt dat God ook inderdaad de greep zegent. Want dat staat er. Zie? Er staat namelijk, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij. Het gaat over de geest zelf, hè. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. De geest zelf is degene die ons in verbinding bracht, maar ook houdt. Dat is wat bidden hier is, gewoon hoor. Die ons in verbinding houdt met God zelf. En dat heet dan, naar God voor de heiligen bidden. En het volgende zeggen wij natuurlijk, ja, maar wat moeten wij daar nou mee? Nou, het volgende vers zegt gewoon, meer kan ik u ook niet antwoorden. Zeg gewoon, wij weten, let op, hè, wij weten. Wij weten dat dengene, dat wil zeggen voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn en zo verder. En wat daar staat is gewoon dat als je dan niet weet welke weg je in moet, dan neem je er maar een. Naar eer en geweten. Dan neem je er maar een. Als het de verkeerde is, zeg ik altijd, ik meen het heel serieus. Dat is mijn levensfilosofie eigenlijk. Als het de verkeerde zou zijn, houdt de Heer me wel tegen. Dat meen ik. 100%. Dat heb ik wel eens een keer tot de Heer gezegd. Dat kun je in gebed toch gewoon zeggen. En achteraf blijkt dat het niet zoveel uitmaakt welke weg je gaat. Dat staat hier ook. Als je maar trouw blijft onder alle omstandigheden aan de Heer. Daarmee zeg ik niet dat alle wegen goede wegen zijn. Het kan best zijn dat je de verkeerde pakt. Maar dat geeft niet. De Heer krijgt je toch op de goede. Als je maar eerlijk bent. Want soms is het ook nuttig om te leren dat een bepaalde route een verkeerde is. Ja, sorry. Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus, die van moeders buik aan en bestemd was, van Gods wegen geroepen was, dat is geen is later ook zelf zegt, om de Heer te dienen. Maar waarom liet de Heer hem dan, als u mij vraagt, zelfs tientallen jaren, want ik denk dat die man heel wat ouder was dan wij denken, meestal. Maar waarom laat de Heer hem dan zoveel jaren het verkeerde pad bewandelen? Dat is een goed antwoord op. Hij zou leren wat het verkeerde pad is. Zodat hij daar later nooit meer op terecht zou komen. En als hij het aanhaalt, kan hij dat in alle vrijmoedigheid doen. En zeggen, nou, weet je waar het toe leidt? Als je die wet volgt, dan kom je terecht waar ik was. Dan vervolg je de Heer Jezus in plaats van dat je hem dient. Als je die weg kiest, die van de wet dus was dat, hè? Of die van het vlees of wat het maar is. Maar als we eerder de Heer willen dienen en we weten niet wat we kiezen moeten, verwacht de Heer van ons gewoon dat wij een keuze maken. Wij namelijk. Ik heb dat al vaker gezegd. Ik geloof absoluut niet, ik blijf dat ook altijd herhalen, ik geloof absoluut niet dat de Heer ons voorgaat in een nogal letterlijke zin en zegt, kom maar mee, want deze weg moet je. Helemaal niet. Als dat zo is, dan zou je nooit een zoon worden. Dan word je namelijk nooit volwassen. Dan moet je dus altijd maar achter iemand aanlopen, zonder dat je ooit zelf beslissingen hoeft te nemen. Daar hoef je ook nergens over na te denken. Sommige mensen doen het ook niet. Ik ben er helemaal bang voor. Want ja, misschien moet je dan daarna verantwoordelijkheid dragen. En dat willen ze niet. En dus krijgen we vrome verhalen, je moet er maar een zaak van gebed van maken. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Ik zeg alleen dat je dat niet als een excuus moet gebruiken, want het is een zaak van gebed, dus moet het goed zijn. Dat werkt namelijk niet zo. Het kan ook een manier zijn om onder de verantwoordelijkheid uit te komen. Zo werkt het echt niet. Wij zouden onze levens aan hem geven, naar eer en geweten, hem willen dienen, enzovoorts. En de Heer zal daarna alle dingen doen medewerken ten goede. Maar alleen voor degenen die hem dienen. Die hem liefhebben dus. En u weet, dat zeg ik altijd ook, hè. Liefhebben is dienen en dienen is liefhebben. Er zit niks anders op. Dat is, het ene is een tamelijk abstract begrip, het andere is de praktische uitwerking daarvan. En daar gaat het dus maar om. Dat staat hier ook zo. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. En dus vooral de kwade, want dat de goede medewerken ten goede, ja, dat hoef je niet te zeggen. Hè? Ook slechte dingen werken mede ten goede. Zo gaat dat. Waarom? Waarom is dat? Wel, omdat wij naar zijn voornemen geroepen zijn, de rest van vers 28. En dus zorgt hij voor ons. Maar wij maken de keuze, wij dragen de verantwoordelijkheid. En als het echt uit de hand loopt, dan hebben wij altijd die Vader in de hemel die ons op het rechte spoor terugbrengt. Ik kan wel voorbeelden geven, maar dan krijg je daar weer discussies over. Je kunt toch als je kinderen niet gehoorzaam willen zijn of de waarschuwing niet willen aanvaarden, gewoon hun gang laten gaan? Dan zie je ze maar. Als ze nodig de kachel moeten aanraken, hebben ze mij verteld. Die verzin ik heus niet zelfs, want ik vind het een beetje eng. Maar, hè? Je kunt ze natuurlijk ook een keer even tegen de kachel aanhouden, dan komen ze er nooit meer aan. Of laten gaan. Dit is geen mooi voorbeeld, maar ze hebben mij een keer zo verteld, hoor, ooit. Maar het is in ieder geval duidelijk. Als je dan niet horen wilt, nou dan maar voelen. Dan de consequenties maar dragen, daarna ook niet zeuren. Maar dan heb je wel wat geleerd. Toch? En soms doet de Heer dat met ons ook, denk ik. Ga dan maar. Ga dan maar je eigen gang. Zie maar waar het je brengt. Vervelend is dat een route is die tientallen jaren duurt. Maar ja, het gebeurt wel hoor. Echt. Maar in het algemeen geldt, de Geest komt onze zwakheden mede te hulp. De Geest bidt voor ons. Wat ik al zei, het gaat daarbij niet om een gebed waarin zinnen geformuleerd worden, waarin vragen gesteld worden of iets dergelijks. Dat is een veel te smalle, eigenlijk veel te concrete opvatting van de betekenis van het woord. Dat is namelijk niet zo. En hoewel de term die hier gebruikt wordt wel degelijk de betekenis heeft in de eerste plaats van hardop spreken, is dat toch niet de praktische toepassing die het woord krijgt. Gebed in de Bijbel staat namelijk in het algemeen voor de dienst aan God. Dat is de echte betekenis. De brede. Gebed. Daar heb ik een heel eenvoudige verklaring voor. Als er staat bid zonder ophouden, kan het alleen nog maar betekenen dat men zijn leven lang de Heer zou dienen. Toch of niet? Uit zijn hand zou leven. Zegeningen en kracht dus van hem zou verwachten, maar in relatie met hem blijven, dus in de praktijk van het leven. Dat is bidden zonder ophouden. Toch? Want als je zonder ophouden tot de heer zou moeten praten, zal hij ook wel een keer zeggen, nou, ga nou maar op, nou weer. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Voor zover ik de heer ken. Ik herinner me dat Mozes een keer met dat volk onderweg was. En toen kwamen ze bij de zee. En bij het water. En toen zei de heer tegen ons, ja, wat sta je daar nou? Wat staat er echt, hoor? Wat staat gij daar? Doorlopen. En dan zegt Mozes natuurlijk, ja, dat is water. En dan zegt de heer, nou en? De naam van Mozes betekent per slot. Precies. Althans, kan vertaald worden met uit het water gehaald. Dus het mocht voor hem geen probleem zijn. Enzovoort. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Nou goed. En dat geldt voor ons inderdaad ook. In afhankelijkheid van hem, in vertrouwen. Dat is een kwestie van geloof. Begrijp je dat nu? Dat is een kwestie van geloof. En in plaats van op de Heer te vertrouwen, kun je natuurlijk ook gaan bidden. En dus ophouden met, en dan zeggen, Heer, ik weet het niet meer, en ik kan niet verder. En ja, misschien is dat ook wel zo. En als je het niet weet en niet verder kunt, dan moet je dat echt tegen de Heer zeggen. Dat meen ik van harte. Maar om daarna te gaan wachten tot het anders wordt, nee, je moet gewoon door. En dat is geloof. Loopbaan lopen, is dat, hè?